Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 34, het eerste en tweede vers. 34 vers 1, ik loof den Heere mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof en komt, maakt God met mij groot. 1 en 2 van Psalm 34. schriftlezing voor deze middag is uit het boek van de Psalmen. En we lezen daar uit de 139ste. Psalm 139. Daarna zingen we uit Psalm 33, het 7e vers. De grote schepper alle dingen ziet. Uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof met de 12 artikelen. Psalm 139 is de schriftlezing. Daarna zingen we Psalm 33 vers 7 en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
Een psalm van David voor de noppen zangmeester. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, Heer, zie, Heere, gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren. En gij zet uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar. Zij is hoog, ik kan er niet bij. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik heen vlieden? Voor uw aangezicht. Zo ik opvoer ten hemel, gij zij daar. Of bedde ik mij in de hel, zie, gij zij daar. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee. Ook daar zou uw hand mij geleiden. En uw rechterhand zou mij houden. Indien ik zeide, de duisternis zal mij immers bedekken. Dan is de nacht een licht om mij. Ook verduistert de duisternis voor u niet. Maar de nacht ligt als de dag, de duisternis is als het licht. Want gij bezit mijn nieren, gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben en als een beduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongeformeerde klomp gezien. En al deze dingen waren in uw boek geschreven. De dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. Hoe machtig veel zijn haar sommen. Zou ik ze tellen? Hare is meer dan de sands. Word ik wakker, zo ben ik nog bij u. O God, dat gij de goddeloze ombracht. En gij mannen des bloeds wijkt van mij, die van u schandelijk spreken en uw vijanden ijdelijk verheffen, zou ik niet haten, heren, die u haten, en verdriet hebben in degene die tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Tot vijanden zijn zij mij. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie, wat bij mij een schadelijke weg zij, en leid mij op den eeuwige weg.
Thank you.
ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag is opnieuw uit het vierde hoofdstuk van Johannes. Deze voorbereidingszondag laten we de catechismus even liggen en we gaan verder lezen in de geschiedenissen van die Samaritaanse, in de ontmoeting met de Heer Jezus. Johannes 4, de versen 27 tot en met 30. Dan lezen we Gods woord als volgt, in vers 27. En daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand, wat vraagt gij, of wat spreekt gij met haar? Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zeide tot de lieden, komt, ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. Willen we samen eerst de Heer zoeken in ons gemeenschappelijk gebed en hem bidden om zijn zegen over ons samen zijn. Niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. We gaan zo meteen dat zo bekende vers zingen nadat we uit de onberijmde psalm ook hebben gelezen. En we hebben gezongen uit psalm 33 van u de schepper van alle dingen die uit uw ongenaakbare licht het gans gedrag van de stervelingen ziet. Niets is bedekt voor uw gezicht. Heren, dat is een geloofzaak. En we moeten het ook maar eerlijk belijden dat we dat zo vaak niet geloven. Dat we er wel waarde aan hechten of de ogen van mensen ons zien en wat ze van ons kunnen zien en ook wat ze niet van ons kunnen zien. Maar dat uw ogen de ganse aarde doorlopen en dat alle dingen naakt en geopend zijn voor de ogen desgene met wie wij te doen hebben, daar maken we ons van nature eigenlijk niet zo druk over. En het kan ook zijn na ontvangen genade dat we daar eigenlijk geen geloof meer aan hechten. Dat niets bedekt is voor uw alwetendheid. En dat we met een goddeloze gemakkelijkheid soms de zonde kunnen doen. Verborgen zonde dan wel. Voor mensen verborgen, maar niet voor u. En Heere, daar bidden wij u om of dat u ons wilt confronteren met datgene waar de Samaritaanse mee geconfronteerd werd. En waar ze getuigenis van aflegde. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Heere, wilt u het ons laten weten dat u ons kent, dat u niet alleen onze buitenkant kent en weet wie we zijn, maar dat u ook ons hart kent en onze nieren proeft. Dat u weet wat er in onze gedachten leeft. Niet alleen aan zonden, maar ook aan zorgen. En ook aan schuld en ook aan het besef van de schuld. En ook aan het verlangen naar u. En ook naar in het zoeken naar u. En dat er zo van de kansel mag worden gepredikt wat we in de binnenkamer beleefd hebben voor uw aangezicht. Heere, wilt u dan ook deze middag bij ons zijn en geven dat uw geest, het woord, kracht mag verlenen. Dat u die machtswoorden spreekt zoals u dat ook in het leven van de Samaritaanse hebt gedaan. Ik ben het die met u spreek. En dat het waar mag worden voor een arme zondaar of zondares, hier in de kerk of thuis. Ik ben uw heil alleen. Heer, als wij weer verder gaan lezen in deze geschiedenis die we aangereikt hebben gekregen, ook op deze voorbereidingszondag. Heren, dan mag het toch verwachting zijn. Als deze wezenlijke dingen ons op een voorbereidingszondag worden aangereikt, wat nodig is te weten, niet alleen om avondmaal te kunnen vieren, maar vooral ook om getroost te kunnen leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. En als dat ons ontbreekt, dat we dan niet alleen geen avondmaal mogen houden, maar dat we u niet kunnen ontmoeten. En dat we geen troost hebben in leven en zeker ook niet in sterven. Heren, wilt u geven dat de woorden van de tekst ons deze middag weer genoeg stof tot overdenking meegeven. Dat het in mag breken in ons leven, dat het in mag snijden in ons vlees. Dat u ons bij verrassing eens laat weten wie we zijn en onze zonde aanwijst. Maar bovenal, Heren, wil u ons verbreken door uw opzoekende zondaarsliefde. Dat hoewel u alle dingen weet, dat gij toch tot ons komt met dat lieflijke evangelieaanbod. En dat u, hoewel u weet hoe groot onze zonden en ellende zijn, nochtans zegt: keer weder tot mij. Bekeert u, waarom zoudt ge sterven? Heren, wij kunnen wel onszelf tegenvallen als we ontdekt worden aan de zonde en dieper ontdekt worden. Maar u kunnen we niet tegenvallen, want u weet wat van uw maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed en klein van krachten, maar ook hoe groot de verdorvenheid en de zonde is. En wij kunnen u nooit tegenvallen ook met de grootheid van ons kwaad als we dat tegen u gaan vertellen. Andere mensen kunnen wel eens schrikken als we moeten belijden wat we hem of haar hebben aangedaan. Dat hadden ze nooit achter ons gezocht. Maar u weet er al van. U kent het. En daarom, Heren, roept u ons er ook toe op om die zonde te belijden. Omdat het geen zin heeft om ze allemaal achter de hand te houden. Om ze te bedekken met goede werken. Maar, Heren, wilt u geven dat we zo eerlijk mogen worden als goud en zo helder als glas voor uw heilig aangezicht. Want dat is toch wat uw genade bewerkt. Ik bekende, o Heren, op voor u oprecht mijn zonden. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En niet alleen in het bekennen en in het belijden van de zonde, maar ook in het laten ervan. Want dan mogen we komen zoals we zijn. U wilt toch niet dat we zo blijven zoals we zijn. En Heere, geef die genade ook in het leven van hen die u vrezen. In het strijden tegen de zonde, in het haten en vlieden van de zonde. Want zonder heiligmaking zal toch niemand God zien. En Heere, zo komen we tot u. Of u in de prediking wilt meekomen. Of u helderheid wilt geven ook in het spreken. Zodat we het kunnen begrijpen, zodat ook de jongens en de meisjes en ook de jongeren in de kerk het begrijpen kunnen. Deze geschiedenis kunnen volgen. Maar ook iets verstaan zullen van de geestelijke lessen die erin opgesloten liggen. En dat met name ook uw volk en kinderen, Heren, erdoor geoefend mogen worden. Ook als er in deze geschiedenis zoveel voorbeelden liggen. Niet alleen voor onszelf, maar ook hoe wij ons hebben te verhouden tot onze naasten. Hoe wij hebben te spreken. Hoe wij ons hebben te gedragen. Zeker in een week van voorbereiding, maar eigenlijk heel het leven is dat toch zo noodzakelijk. En Heere, geef dan zo dat uw woord zijn kracht mag doen in ons aller hart en leven. Zend uw licht en uw waarheid dat die ons leiden. En Heere, laat dat overal gebeuren waar het woord mag worden verkondigd. Op de rechte wijze. Want er zijn zoveel evangelisten, zendelingen, predikers, die naar hun eigen maatstaven en normen dat woord aan de harten of in de wereld willen leggen of in de kerk willen prediken, maar wat de toets van uw woord niet kan doorstaan, die een zachte boodschap brengen en een boodschap van vrede en geen gevaar, die een eenzijdige kijk hebben op uw liefde. Heere, laat ons vanuit uw woord leren en ook uit de geschiedenis van de kerk, dat al is er dat ruime evangelie aanbod, maar dat de wet niet mag worden overgeslagen. En dat er een geweldige eeuwigheidsernst ligt die op de harten gebonden moet worden. Want dan alleen, Heere, zal uw geest er ook in mee kunnen komen. Als hemel en hel, zonde en genade, in alle ernst en dan ook in alle bewogenheid mag worden gepredikt, zoals uw woord ons dat leert. Heere, wilt u zo uw koninkrijk uitbreiden en uw koninkrijk doen komen. En ook dat het evangelie verkondiging onder Israël willen zegenen. We dragen dat volk hartelijk aan u op. Gedenkt u ze, Heere, in alle omstandigheden waarin ze zijn. En u de wereld zich steeds meer tegen Israël gaat keren. En u de protesten ook in de afgelopen week steeds feller en steeds hatelijker worden. En u zo duidelijk de boze met die geestelijke boosheden daar gebruik van gaat maken. Heere, wilt u gedenken aan dat volk. Gedenken aan uw woord. Ook aan de belofte dat dat volk nog eenmaal zalig moet worden. We bidden u voor alle volken, Heere, waar de duisternis van het heidendom zo heerst, of waar de duisternis van de oorlog en van het bloedvergieten zo zwaar weegt. Gedenk aan het volk van de Oekraïners. Gedenk aan de velen die treuren om mensen die verloren zijn in die oorlog, zowel aan Oekraïense als aan Russische zijde. En Heere, wilt u de wereld bewaren voor een escalatie, voor een nieuwe wereldoorlog. Maar geef, Heere, dat we mogen bemerken dat het koninkrijk van de Heer Jezus Christus en zijn gerechtigheid mag doorbreken. En dat in de bekering van Israël, dat vrederijk, die heilstijd mag aanbreken waar de schriften toch van spreken en waar de oude schrijvers zo veel verwachting van hebben gehad. En geef zo, Heere, dat de aarde vol zou mogen zijn van de kennis en de gerechtigheid des Heren. En wilt u dat doen, Heere, niet op onze voorwaarden of naar onze gedachten, maar wilt u zelf dat wonder maar bewerken wat geen mens kan bedenken of bewerken. Heere, wij bidden u ook voor de overheden, wereldwijd, in Europees verband, maar ook in ons eigen vaderland, ook landelijk. Er is een nieuwe regering aan het ontstaan, er is een formateur benoemd. En wij bidden u, Heere, geef dat de rechtsconservatieve partijen die toch ook nog het joods-christelijke gedachtegoed willen vasthouden, door u mogen worden gebruikt om weer baan te breken voor het evangelie dat eraan ten grondslag ligt. De normen en waarden zoals uw woord ons dat aanreikt. En geef zo, Heere, dat uw genade ook daarin zichtbaar mag worden. Ook daarin dat al die partijen die nu nog zoeken naar wijsheid, door u mogen worden wijsgemaakt. En dat zij die vanuit de politiek arbeiden, vanuit uw woord, ook de vrijmoedigheid en ook de gelegenheid krijgen om dat woord te verbreiden. Ook als aanstaande week de Europese verkiezingen zijn, Heere, wilt u geven dat wij allen beseffen dat elke stem telt en dat u ons ook in dat opzicht de verantwoordelijkheid geeft om onze stem uit te brengen op die partijen, die partij die uw woord en uw getuigenis als leidraad heeft. Zegent u zo ook die verkiezingen en laat het gebruikt mogen worden, Heere, tot de verbreiding van uw koninkrijk en uw naam en tot zaligheid van zondaren. Heere, zo hebben we u veel te bidden en we hebben niets om aan te dragen waarom u naar ons zoudt luisteren dan alleen uw eigen woord en uw eigen toezeggingen. Heere, gedenk aan uw eer, gedenk aan uw naam, gedenk aan uw Zoon die zijn bloed heeft gegeven om de zonde der wereld te dragen. Gedenk aan uw geest die gij toch uitgestort hebt. En als een waterstroom over de velden. Opdat uw koninkrijk vol zou worden. Opdat uw huis vol zou worden. Tot eer van uw naam en tot zaligheid van zondaren. Wij smeken het u om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen uit Psalm 139, de versen 1, 2 en 14. Niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gomringt mijn gaan en liggen gij, o Heere, zijt altoos nevens mij. En doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. 1, 2 en 14 van Psalm 139. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Thank you. einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 51, het 7e vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Dat is het 7e vers van Psalm 51, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, het begrip getuigen is in de Bijbel een heel belangrijk begrip. Gij zult mijn getuigen zijn, zo heeft de Heere gezegd tegen zijn apostelen. En een getuige, dat is iemand die gezien heeft, die erbij is geweest, die geproefd en gesmaakt heeft. Iemand die kan zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Oog- en oorgetuigen, dat zijn degenen die de Heere in zijn dienst heeft. En die zo belangrijk zijn ook in het Koninkrijk der Hemelen. Bij de politie, jongens en meisjes, moesten wij ook vaak met getuigen werken. Riepen we vaak getuigen op als er een ongeluk was gebeurd of zo. En dan waren er ook wel eens mensen die kwamen zich melden. En zeiden ze, ja, ik heb een klap gehoord en toen ging ik naar buiten en toen zag ik het. Of, ja, ik heb van iemand gehoord dat dat en dat gebeurd is. Maar zulke mensen konden we niet gebruiken, want dat waren klapgetuigen, zoals ze wel genoemd werden. Nee, je moest het gezien hebben. Je moest erbij gestaan hebben. Een ooggetuige. Die alleen worden geaccepteerd. Dat zijn de echte getuigen. En niet van horen zeggen. En zo zie je het in de Bijbel ook, dat de mensen die de Heere gebruikt in zijn dienst, dat zijn de oog- en de oorgetuigen, zoals Petrus en Johannes, die tegenover het Sanhedrin zeggen, wij kunnen niet zwijgen over hetgeen wij gezien en gehoord hebben. En we horen het de grote getuigen, de apostel Paulus, zeggen in 2 Korinthe 5, wij dan, wetende de schrik des Heren, daar had hij weet van, daar was hij getuige van in zijn ziel. Wij bewegen de mensen tot het geloof. En de liefde van Christus, die uitgestort was in zijn hart, die hij geproefd en gesmaakt had, die drong hem in het verkondigen. En zo zien we het, gemeente, ook bij deze Samaritaanse vrouw als een kenmerk van genade in haar leven, dat ze als een getuige van Christus gaat fungeren ten opzichte van die mensen uit Sichar. En de vraag, gemeente, die vanochtend ook werd gesteld, komt ook nu weer naar voren, heel persoonlijk naar u en naar mij en naar jullie. Kent u Christus? Omdat hij zich aan u bekend heeft gemaakt. En kunt u het getuigen wat deze Samaritaanse heeft gezegd? Komt en ziet. Een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? We gaan het samen overdenken, gemeente, vanuit deze versen, waarin we toch die drie kenmerken zien van wat de Heere in dat leven van die Samaritaanse gedaan heeft. Hoe ze een getuige werd. We zien ten eerste hoe vol ze is van Christus. Dan let ik op wat er in het begin van vers 28 staat. Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad. Ten tweede, hoe ze getuigt van Christus. Dan komen we bij vers 29, komt, ziet een mens, enzovoort. En dan de nodiging tot Christus, dat klonk ook door in haar woorden, want zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. Dus drie kenmerken in het leven, drie kenmerken van genade in het leven van de Samaritaanse vrouw. Ze is vol van Christus. Ze getuigt van Christus. En ze nodigt tot Christus. De ontmoeting tussen de Heer Jezus en de Samaritaanse vrouwgemeente, die is dus tot een hoogtepunt gekomen. Zo hebben we vanochtend beluisterd. Want hij heeft zichzelf aan haar bekendgemaakt dat hij eerst plaats gemaakt heeft voor zichzelf in het hart en leven van die vrouw. Moest hij haar ontdekken aan haar aardsgezindheid, aan haar onkunde over God en goddelijke zaken, maar ook aan haar onmacht om het weer goed te maken. Hij heeft haar ontdekt aan haar schuld en aan haar zonde door die ordentelijk voor ogen te stellen. En toen in haar leven dat besef ging ontwaken en de vragen, dat verlangen naar de Messias ontwaakte. Als de Messias komt, hij zal ons alle dingen verkondigen. Toen hij dat proefde en toen hij het werk van God, de drie-enige God, herkende in het hart van deze vrouw. En die honger en dorst naar de gerechtigheid. Toen verborg hij zich niet langer en toen zei hij, ik ben het die met u spreek. En toen was het voor deze vrouw even de hemel op aarde. Toen mocht ze hem werkelijk ontmoeten. Bevindelijk ontmoeten. Toen hij zich bekend maakte aan haar ziel. Toen de nevels en de sluiers werden opgeklaard. En toen hij haar liefelijk omhelsde. En het zal in het hart van deze vrouw geleefd hebben wat we bijvoorbeeld in Matteüs 17 lezen. In die verheerlijking op de berg dat Simon Petrus toen zei: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laat ons 3 tabernakelen bouwen. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Daar had ze wel willen blijven in die ontmoeting, in die bekendmaking van Christus aan haar hart. Zo is het toch. Als de Heere spreekt, als de Heere krachtdadig doorbreekt en hij zegt tot je ziel: ik ben uw heil, dan is dat even de hemel op aarde. Dan daalt hij zo laag af en dan zou je dat vast willen houden. Deze vrouw had het waarschijnlijk ook vast willen houden. Maar er gebeurt iets waardoor zij beseft dat ze nog steeds op aarde is. Want die discipelen die komen terug. En daarop, dus nadat dat gebeurd was, dat de Heer Jezus zichzelf had geopenbaard. Daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Nochtans zei niemand: wat vraagt gij of wat spreekt gij met haar? Niemand vroeg iets. En ze zeiden ook niets tegen die Samaritaanse, maar die vrouw zal het wel gevoeld hebben en de Heer Jezus ook. Zij keurden het af wat hier gebeurde. Ze verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Dan moet u even terug naar de normen van die tijd. Dat was heel ongebruikelijk dat mannen in het openbaar met vrouwen spraken. Het was zeker voor een schriftgeleerde zoals de Heer Jezus ongepast. Dat deed hij naar de norm van die tijd zelfs niet met zijn eigen vrouw in het openbaar spreken. En zeker niet over godsdienstige zaken. Dus in die blikken van die discipelen zal wel iets van afkeuring hebben gelegen. En misschien ook wel omdat zij misschien aan die vrouw hebben kunnen zien, ik weet het niet. Maar we herinneren ons, het was een zedeloze vrouw, 5 mannen gehad, ze woonde samen met een 6de. Het zal misschien ook wel in haar kleding, in haar hele houding te zien zijn geweest dat ze op mannen uit was, dat ze de aandacht van mannen wilde hebben. Die discipelen hebben hun hoofd geschud en die hebben gedacht: wat doet de Heer nou toch? Hij spreekt met een vrouw, hij spreekt zelfs met een Samaritaanse vrouw. Hoe dan ook, gemeente, de Samaritaanse is daar op weg gegaan. Nadat de discipelen kwamen en de gemeenschap met Christus dus in dat opzicht werd verbroken, toen is ze teruggegaan. En dan staat er in vers 28, zo verliet de vrouw dan haar watervat. En we zien dat voor ons. Die vrouw die was een enkel uur geleden met dat grote watervat, die kruik waarschijnlijk op haar hoofd, naar die Jacobsbron toegekomen om water te putten. Ze had hem misschien al wel volgemaakt. En zo moest ze eigenlijk terug naar Sichar. Ik weet niet wat ze met dat water wilde doen, of ze de was wilde doen, of dat ze wilde koken of daaruit wilde drinken. In ieder geval, het was noodzakelijk voor haar dat om dat water mee te nemen. Maar ze verlaat dat watervat. Ze laat hem staan. En we zouden er zomaar overheen lezen, gemeente, maar er zit toch een les in. Er zit een prediking in. Iets kenmerkends ook voor het geestelijke leven in deze omstandigheden. Want de Heer Jezus had zich zojuist bekendgemaakt aan haar. Ik ben het die met u spreekt. Ik ben die Messias waar uw hart zo naar uitziet en er zo naar verlangt. Ik ben de Christus. En dat had hij met macht gesproken. En ze had het in haar hart gevoeld. Deze is het. De geest was erin meegekomen en hij sprak die krachtige uitdrukking. Ik ben. Ik ben die ik ben. Jehoshua, de Heere die redt. En dat had haar ziel zo vervuld. Daar was ze zo vol van. Dat ze helemaal niet meer dacht aan dat watervat. Als je dat nou aan haar gevraagd had, waarom laat je dat watervat staan? Ze had er denk ik geen antwoord op gehad. Ze was hem gewoon even vergeten. Zo vol was ze van Christus, van die ontmoeting met hem. Van de woorden die hij tot haar ziel had gesproken. Dat vervulde heel haar hart en al haar zinnen. Dat watervat, dat had haar aandacht niet meer. En gemeente, zo is het nog. Als de Heere tot je ziel spreekt. Als hij door woord en geest je hart binnendringt. Als je een levende ontmoeting krijgt met Christus. Dat dan alle andere dingen wel eens even op de achtergrond komen. Kijk, dat watervat was natuurlijk niet verkeerd. Het is niet zo dat ze haar zonde verliet. Nee, het watervat was nodig. Ze moest drinken, ze moest koken of wat het ook is wat ze met dat water wilde doen. Maar het had haar aandacht even niet meer. Ze werd er bovenuit getild. En dat is iets kenmerkends, gemeente, voor het spreken van God. En voor de ontmoeting, de bevindelijke ontmoeting met de Heere Jezus Christus. Als dat gebeurt, dan raken alle andere dingen even op de achtergrond. De grootste smarten, de grootste zorgen, de ernstigste ziekte, maar ook de grootste blijdschap en de meest bijzondere zegen waar je misschien op dat moment in bent, ze staan even niet meer op de eerste plaats. Maar je bent vol van Hem, vol van Christus, vol van zijn spreken. Zoals de Heer Jezus dat ook zegt. Als hij het heeft over dat ene nodige. Dat Maria had uitgekozen. Hij zat daar in dat huis in Bethanië. Maria zat aan zijn voeten. En zij dronk het levende water. De genade die hij mocht verkondigen. En dat was als water voor haar dorstige ziel. En Martha die liep maar te zorgen en te dienen. Veel bezig met veel dienen. Dat moest gebeuren natuurlijk. Dat was geen zonde op zich. Alleen op dit moment, toen de Heer Jezus Christus in het huis was, toen hij de woorden van eeuwig leven sprak, had ze die andere dingen even naast zich neer moeten leggen. Maria heeft het goede deel uitgekozen. En de vraag, gemeente, komt naar u en naar mij, mogen wij dit nou kennen? Herkennen wij dit? Datgene wat deze Samaritaanse vrouw doet, zij verliet haar watervat. Zat er geen erg meer in. Het stond niet meer even niet meer op de eerste plaats. Het raakte even naar de achtergrond. Haar hart was vol van Christus. En Paulus die zegt ook iets dergelijks als hij zegt dat hij alle dingen schade en drek achtte om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus. En dan moeten we dat niet zo uitleggen dat je dan je gezin moet gaan verwaarlozen en dat je geen aandacht meer hebt voor het tijdelijke en dat je je werk niet meer doet. Nee, want de Heer heeft gezegd, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Hij geeft ons geen permissie om dagenlang met een boek in een hoek te gaan zitten. Maar wat hier bedoeld wordt, dat is dat als het geloof mag geloven, en als de Heere spreekt, die ervaring gaat het eigenlijk om, die bevinding, die ontmoeting met God in Christus, dat je hart zo vervult dat je wel eens even een moment die kruik laat staan en je stofdoek even laat liggen en niet op je mobiel gaat zitten kijken. Want er zijn andere dingen die je hart vervullen. Niet dat die andere dingen, dat die dingen van de tijd, dat die nou zo verkeerd en zondig zijn. Maar dat je vol bent van Hem. En dat je zegt, nu zullen al mijn zinnen hartelijk, o Heere, U beminnen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Kennen we die ervaring? Dat is toch iets wat ieder van Gods kinderen wel eens mag ontmoeten, wel eens mag bevinden. De een zal dat meer en duidelijker misschien ervaren als de ander, maar ieder van hen zal die momenten wel kennen dat die waterkruik even aan de kant gaat. En dat je aan God genoeg hebt. Of weten we daar niet van? En staan er nu dingen in de Bijbel en zeg ik nu dingen die innerlijk vreemd aan u zijn, omdat je nog zo bezig bent juist met die waterkruik? Nee, niet met zondige dingen per se. Je werkt hard. En je bent een uitstekende manager. En je bent een goede moeder. En een goede student. En je doet je best van alles. En dat is goed. Maar als het ons één en al is, als we één en al zaak, en één en al gezin, en één en al school, en één en al hobby, en noem al die dingen maar op zijn gemeente, dan ligt het niet goed. Dan zijn we nog zo bezig met het tijdelijke en met het aardse alleen. En dan zegt de Heere, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Eén ding is nodig. Want die waterkruik en die wereld en al die begeerlijkheden die gaan voorbij. Eén ding is nodig. En gemeente, wie dat mag kennen, dat ene ding, dat ene nodige, wie de verschijning van de Heer Jezus Christus heeft liefgekregen. En wie de woorden van het eeuwige leven in zijn ziel heeft mogen horen. Die gaat begrijpen wat deze vrouw doet. Zij verliet haar watervat. En misschien dat iemand zegt, die genade kent, ja, zo was het toen. Ik herinner mij dat. Maar ach, wat is dat leven nu ver weg. Wat kleeft mijn ziel weer aan het stof. En wat ben ik toch vaak weer bezig met die waterkruiken. Met een zorgvuldigheid van het leven. Ik ben mezelf weer zo kwijtgeraakt aan dat aardse. En aan dat tijdelijke. Wat is het dan nodig, u die genade mag kennen, maar die zo ver weg bent bij de God van die genade. Dat je net als David in Psalm 35 dan maar weer gaat bidden. Heere, zeg gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Wat is het nodig dat de Heere dan weer gaat spreken? Wat is het nodig dat je het woord weer gaat onderzoeken? Dat je de binnenkamer weer gaat bezoeken? Om verlost te worden van dat lichaam der zonde en des doods. Deze vrouwgemeente geeft ons aan wat nu het geestelijke leven zo bij tijden mag ervaren. Ze verlaat haar waterkruik en ze gaat dan naar de lieden van de stad. En zo lezen we dat in vers 29, dat ze dan gaat getuigen. Komt, ziet, een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? En we zien haar in gedachten gaan. Een heel verschil met een enkel uur geleden. Toen kwam ze met die waterkruik op haar hoofd naar de Jacobsbron toe. Nou, wat is er in die tussenliggende tijd veel gebeurd? Wat heeft ze in korte tijd ook veel geleerd? En nu gaat ze terug, zonder die kruik. En in die stad Sichar, daar treft ze heel wat mensen aan. Want het is op het middaguur. We herinneren ons dat ze op het heetst van de dag, op het middaguur, naar die Jacobsbron toe ging. Ze was alleen. Want op dat hete uur, dan hielden de mensen pauze. En na de middagmaaltijd, dan gingen ze even rusten, dan zochten ze de schaduw op. En zo kwam die vrouw daar in Sichar en ze zag al die mensen in de schaduw zitten en al die mensen die ze tegenkwam, daar ging ze tegen vertellen. En dat is toch wel bijzonder, gemeente, dat zij dat doet. Want wij krijgen uit de geschiedenis toch de indruk dat die vrouw niet zo heel veel sociale contacten meer had. Dat had, zo zeggen de verklaarders, te maken met dat zedeloze leven. En dat ze niet geconfronteerd wilde worden met die boze blikken of die spottende woorden of die scheldwoorden. En dat ze daarom heel alleen en eenzaam op het heetste uur van de dag, toen niemand naar de Jacobsbron ging, haar water ging halen. Dat had alles te maken met die levenswijze. Zoals iemand die aan de rand van de samenleving stond. Waar mensen elkaar, die mensen schuwden en waar de moeders tegen hun kinderen zeiden, misschien wel tegen haar zonen van, pas op voor die vrouw, kom niet te dicht bij haar in de buurt. Laat haar links liggen. Maar op dit moment is ze dat allemaal vergeten. En ze gaat naar al die mensen toe die haar altijd met de nek aankeken. En die haar misschien wel uitgescholden hebben. Of met haar hebben gespot. En ze gaat vertellen. Daar heeft niemand haar toe opgeroepen. Van ja, nu heb je de Christus ontmoet, nou moet je daar ook van gaan vertellen. Ze heeft ook geen evangelisatiecursus gevolgd. Hoe ze dat dan precies moest gaan aanpakken. Nee, ze ging gewoon met haar hart, in alle eenvoudigheid, vertellen wat er gebeurd was. Het ging vanzelf, net zoals dat die waterkruik daar bleef staan, dat ging vanzelf, daar dacht ze niet over na en ze dacht nu ook niet over na wat ze nu moest gaan zeggen. En wat vertelt ze dan? Nou, we hebben gehoord in de afgelopen weken, er is heel wat gezegd, ze heeft heel wat onderwijs gekregen, maar het meeste laat ze liggen. En ze haalt uit al die woorden die de Heer Jezus tegen haar gezegd heeft, één element. En ze zegt, komt, ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Dat haalt ze eruit. Alles wat ik gedaan heb. En dat was immers waarom zij tot de overtuiging was gekomen dat hij dé profeet was. Zoals de Messias verwachting van de Samaritanen was. Ik zal uit uw broederen een profeet verwekken en die zal u alles verkondigen. Is deze niet de Christus, zegt ze, want hij heeft mij verteld, verkondigd, alles wat ik gedaan heb. Ze getuigt van Christus. Ze getuigt niet van haar bekering zozeer. En ze gaat niet vertellen wat er allemaal in haar ziel veranderd is en wat ze allemaal voelt. En dan zeg ik niet dat dat verkeerd is, gemeente, dat bij tijden ook aan de orde komt in de gesprekken. Dat lezen we ook in de Bijbel, daar hebben we van gezongen. Kom, maakt God met mij groot, en we zullen het straks zingen. Luister toe, gij godsgezinden, gij die de Heere van harte vreest. Hoor toe wat God mij dit ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Maar toch zit daar wel eens een gevaar in. Zeker als we niet op onze plaats zijn, dat de mens te veel in het middelpunt komt te staan. De mens met zijn bijzonderheden, de mens met zijn bekering. En deze vrouw, achter heeft ze niet eens over nagedacht wat ze moet zeggen, wat ze niet moet zeggen. Ze doet het als vanzelf, ze stelt Christus in het middelpunt. Een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Ze sprak dus vanuit het wonder. Dit was het grootste wat ze gehoord had. Hij kende haar. Hij wist van al haar zonden af. Gij hebt 5 mannen gehad. En waar je nu mee samenwoont, dat is je man niet. Hij wist hoe verdorven ze was. Hij wist hoe zondig ze was. Wat voor een zedeloos leven dat ze leidde. En toch zocht hij haar op. En toch sprak hij haar aan. En ondanks wie ze was, zei hij, ik ben het. Ik ben uw heil. En dat verbrak haar. Dat was het wonder. Hij zocht haar op midden in haar zedeloze, zondige, goddeloze, ongelovige toestand. Dat verbrak haar hart. En daar wilde ze van getuigen. Wie hij was. Voor haar. Daarom gaat ze erover spreken. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Daar heeft ze nooit over willen spreken. Als er vroeger iemand was die haar daarop aansprak. Haar buren. Familieleden. Dan zei ze, bemoei je nou met je eigen zaken. Laat mij maar rust, ik heb toch ook niks op jouw leven aan te merken. Dan wilde ze daar niks van weten. Ze wilde niet worden aangesproken, ze wilde niet geconfronteerd worden met haar zedeloze leven. Maar nu ze eerlijk geworden is voor God. Nu zegt ze, alles wat ik gedaan heb. Schaamt ze zich daar dan niet voor, wat ze gedaan heeft? Natuurlijk zal ze zich geschaamd hebben. Maar wat ze ook geleerd heeft, gemeente, en daarom gaat ze het ook vertellen tegen die mensen, dat het niet alleen dit kwaad is dat roept om straf, niet alleen die 5 mannen en die 6e man waarmee ze samenwoont, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toren, al van het uur van mijn ontvangenis af. En dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt ook van die mensen uit Sichar. Die misschien dan wel heel wat netter leven. Maar die net zo goed onder de godstoren liggen als ik. En ook die mensen uit Sichar, die moeten Christus leren kennen. Want buiten Christus is geen leven. Alleen hij heeft dat levende water. En dat moeten ook die andere mensen leren kennen. En daarom gaat ze naar die mensen toe. En getuigt ze van Christus. En dan moet gemeente, dan moeten we maar goed opletten hoe ze dat dan doet. Nogmaals, dat deed ze vanzelf, dat deed ze automatisch. Daar zat geen plan achter. Niemand heeft haar dat verteld. Maar dat kwam allemaal uit haar hart. En daarom is het ook werkelijk het werk van de Heilige Geest wat we hier zien. Kenmerk van genade wat ze hier doet. Ze doet het vanuit de verbrokenheid van het hart. Vanuit de verwondering. Vanuit de diepe ootmoed. Ze is er niks mee. Ze stelt zichzelf niet in het middelpunt. En ze gaat niet naar die mensen toe om nu ze wat meegemaakt heeft en nu ze de ontmoeting met Christus gehad heeft, nu ze gaat ze vertellen wat die mensen allemaal verkeerd doen daar in Sichar. En u gaat ze even vertellen hoe het wel moet. Omdat ze bekeerd is geworden in haar eigen oog. En dat gebeurt helaas wel eens. Dat mensen wat meegemaakt hebben of er ervaring hebben gehad. En u tegen anderen gaan vertellen wat er allemaal niet goed is aan hun leven. En die precies weten hoe het allemaal gaat. En dat dit niet klopt en dat niet deugt. Maar gemeente, dat is ongepast. In het leven van hen, al zijn ze dan inderdaad door genade door de Heer opgezocht. Maar het is ongepast om als iemand die net iets heeft meegemaakt, om nu net te doen alsof je het weet. En of dat je het kent en andere mensen vanuit de hoogte te vermanen. Deze vrouw geeft ons het voorbeeld van ware ootmoed. Ze heeft de moed van een O. Dat is eigenlijk van een nul. Ze heeft geen moed in zichzelf. Ze kan niet roemen op iets in zichzelf. Ze heeft niks goeds van zichzelf te vertellen. Wie is zij dan dat ze andere mensen gaat beleren? Ootmoedig. Maar wel heel bewogen. Gaat ze naar die mensen toe. En ze komt zichzelf niet prediken. Ze heeft niet ingelijst wat er zojuist is gebeurd. En ze hangt dat niet aan de muur. Maar ze gaat van Christus getuigen. Ze gaat God verheerlijken. Ze gaat Christus hoog achten. En we moeten ook niet denken dat als zij zegt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gezegd heb, dat ze dat allemaal stuk voor stuk gaat opnoemen. Al die zonden. Dat gebeurt ook wel eens. Dat sommige mensen om indruk te maken, heel hun zonderegister vertellen en dat heb ik gedaan en daar ben ik geweest en zus en zo. Een soort optochtelijkheid. Maar dat is ook niet naar de schrift. Want je schaamt je toch voor die dingen die je gedaan hebt. En waar andere mensen misschien ook van weet van hebben. Maar ze heeft wel getuigd. Ik was een verloren mensenkind. En hij heeft mij gezocht. Ik was een zondig mensenkind. En hij heeft mij de woorden van het eeuwige leven verkondigd. En tegen die achtergrond, gemeente, gaat Christus schitteren en oplichten. Tegen die duistere achtergrond van mijn verloren bestaan komt Christus in het middelpunt te staan. Is deze niet de Christus? Ze zegt het vragenderwijs. Daar hoor je ook iets van nederigheid in. Geen bedweterigheid, geen belering. Voor haar is het wel duidelijk. Deze is de Christus. Maar ze zegt het vragenderwijs. Ze zegt niet, nu moeten jullie dit en dat. Maar kom en zie, is deze niet de Christus? Ga jezelf ervan overtuigen. Hij is de Christus. Wiens genade en wiens ontferming zo groot is, dat hij heeft omgezien naar zo'n verloren zondares als ik. Kom en zie. En deze vrouw is zo vol. En de liefde van deze Christus, de zondaarsliefde van hem, die doet haar mond overvloeien van de eer van Christus. En gemeente, dat is iets wat tot jaloersheid brengt. En dat is toch de bedoeling van een getuige die een ontmoeting heeft gehad met Christus, die het spreken van Christus kent. Dat heel ootmoedig en nederig van hart mag worden verkondigd. Een voorbeeld van een echte geloofsgetuige. Als je de woorden leest en even goed analyseert, dan zou je misschien kunnen denken, is dat dan nu zo wervend wat deze vrouw hier zegt? Want ze begint uiteindelijk met de zonde een plaats te geven. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. En dan bedoelt ze mijn zonden. Alle slechte dingen, alle verkeerde dingen. Nou, de evangelisatietechnieken van heel wat mensen vandaag de dag, die zeggen heel iets anders. Die zeggen, dat moet je zo niet doen. Je moet niet over de slechtigheden, over de zondigheden, over de straf van God en alles wat daarmee te maken heeft. Dat moet je niet in de evangelisatie brengen. Nee, je moet juist over de liefde van God spreken. En zo zijn er heel wat dominees die ook zo preken. Nee, niet over de zonde. Dat schrikt alleen maar af. En in een evangelisatiefoldertje moet je ook maar niet spreken over de toren van God. Je moet juist lokkend en wervend zijn. Maar gemeente, wat is lokkend? Wat is wervend? En hoe laat de Schrift ons dat zien? Wat is het voorbeeld wat we hier zien? Daar wordt niet over de zonde heen gewerkt. Daar wordt niet over de toren van God over de zonde heen gewerkt. In heel wat evangelisatiefolders en in heel wat evangelisatiepraatjes wordt er veel te makkelijk over de zonde heen gewerkt. En in heel wat preken ook. En er wordt net gedaan alsof de zonde een bagatel is. En je leukt de diensten wat op met wat mooie muziek. En zo probeer je de mensen te lokken. Nou gemeente, is het een wonder dat zoveel kerken leeglopen. Is het een wonder dat er zo weinig van de kerk uitgaat, want er is geen boodschap. Als dit element uit de prediking en uit de evangelisatie verdwijnt. En let eens op die grootste evangelisten uit de geschiedenis van de kerk. Mensen zoals Jonathan Edwards of George Whitefield in de 18e eeuw. En die aan de basis stonden van die Great Awakening, de grote opwekking, waardoor tienduizenden tot bekering kwamen. Ja, die mensen hadden een rijke evangelieverkondiging. Maar nooit zonder de wet. En Christus werd door hen ruim aangeboden. Maar nooit zonder over de zonde te spreken. En er lag een geweldige eeuwigheidsernst in hun prediking. Heel bekend is de preek van Jonathan Edwards. Zondaars in de handen van een toornend God. Waarin hij met heel veel voorbeelden en heel aanschouwelijk de ernst van de eeuwigheid en de toorn van God met allerlei beelden op het hart legde. Helemaal verkeerd, zo zeggen heel veel mensen vandaag de dag. Maar de Heer heeft het willen gebruiken. Die schuldigstellende prediking. Om mensen tot bezinning te brengen. Om mensen tot zichzelf te brengen. Om zo plaats voor Christus te maken. En zo heeft deze vrouw het ook zelf beleefd. Dat de Heer Jezus niet over de zonde heen werkte. Dat hij plaats maakte in haar leven voor zijn genade. En volgens diezelfde lijn gaat zij ook naar de mensen in Sichar en ze getuigt van Christus. En op de achtergrond, en dan gaat Christus schitteren, staan al die dingen die zij gedaan heeft. En dan klinkt er ook een hartelijke nodiging in haar woorden. Ze zegt, komt en ziet. Ze zegt niet, ga en ziet. Nee, ze gaat zelf ook weer terug. Dat zit er toch in. Komt, kom mee, we gaan terug. Ik neem jullie mee terug. Ze heeft Christus zelf weer net zo hard nodig. Ze moet weer terug naar hem. Om meer en nieuw onderwijs te krijgen. Want dat was maar heel in het begin zo wat ze tot nu toe geleerd heeft. En ze moest nog zoveel vragen. En ze had nog zoveel te leren. En dan gebeurt dat wonder. Die mensen in de Sichar die lachen haar niet uit. Dat had ook kunnen gebeuren dat die mensen gingen spotten met haar. Wie denk jij nou dat je bent? Wat wil jij nou toch zeggen? Hou jij je mond nou maar. Jij hebt wel genoeg aan jezelf. Nee, die mensen die worden net zo getrokken. Want de Heer die komt, die moest naar Samaria. Niet alleen voor deze vrouw, maar er moeten er nog meer bekeerd worden. Het welbehagen van God gaat door de hand van Christus gelukkiglijk, profijtelijk, met vrucht voort. Er zijn nog meer schapen die van de stal van de Joden niet zijn en die moet hij toebrengen. En hij is bezig om die mensen uit Sichar te trekken met behulp van deze levende getuigen. De gemeente, voor het eerst in haar leven is deze vrouw tot zegen voor andere mensen. Tot hiertoe is ze een oorzaak van zonde geweest en heeft ze mensen meegetrokken in haar zedeloze leven. Heeft ze anderen tot zonde verleid. En nu wordt ze een getuige van Christus. En nu is ze tot zegen. En nu gaat er zoveel van haar uit. Nu is ze lokkend en wervend. En dan neemt ze anderen mee. En gemeente, dat is toch ook een kenmerk van genade. Dat je anderen al de rechten van Gods mond gaat verkondigen. Door mij betracht en anderen aangeprezen, zo zegt Psalm 119. Kom, ga met ons. Als je voor jezelf je verlorenheid gaat inleven, gemeente, dan ga je het ook voor andere mensen inleven. Als je zelf de noodzaak hebt leren zien van de Christus, dan ga je het ook zien voor anderen. Als je erachter komt dat je een ziel hebt voor de eeuwigheid, dan worden ook de zielen van je medemensen op je hart gelegd. En dan gaat er iets van je uit. Dan gun je de duivel er niet één. Maar dan gun je Christus, dan gun je God zijn volk. En dat zijn huis vol wordt. Want in de veelheid van de onderdanen ligt zijn heerlijkheid. En een van de kenmerken van waarachtig geestelijk leven, gemeente, er zijn er natuurlijk zoveel te noemen, maar dat is hier te zien, dat is de bewogenheid met je naaste. En nogmaals, niet als iemand die het nu weet en iemand die het nu heeft en iemand die het vanuit de hoogte en een ander gaat verkondigen, maar heel ootmoedig. En heel nederig van hart. Komt en ziet. Calvijn die zegt bij deze tekst, ze is net als een kerkklok. Komt. Ziet. Komt. Ziet. Zo kun je de kerkklokken ook horen luiden. Kom toch. En zie toch. Aanschouw toch. Een getuige van Christus. Gunnend. Bewogen. Wij kunnen niet zwijgen van hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Ja, maar wat moet ik zeggen dan? Zo zegt iemand. Ik vind het zo moeilijk om te spreken. Hoe moet ik dan andere mensen aanspreken? Nou, in ieder geval, gemeente, niet uit de hoogte. En niet hard en niet veroordelend. En niet tegen die jongen zeggen die niet meer mee wil naar de kerk. En nou ga je mee en anders dan slaak je mee. Of ik weet niet wat je er allemaal aan dreigementen gaat uiten. Kijk, een kind van God die zal zeggen, mijn lieve jongen, ga nou toch mee naar die plaats. Die plaats waar Christus mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Daar wil hij ook jou ontmoeten. Hij wil ook jou alles zeggen wat je gedaan heeft. En ook jou zijn naam bekendmaken. En een grootmoeder, een oma, die zal tegen haar kleindochter zeggen, mijn lieve meisje, zul je toch in de Bijbel lezen? Want daarin staat geschreven alles wat je gedaan hebt. Dat heeft de Heere mij uit dat lieve woord geleerd. Zul je het onderzoeken? Heel liefdevol, heel gunnend, met de ruimte en de rijkdom waarmee Christus zelf zondaren genodigd en gelokt heeft. En dan geeft de Heer je echt wel eens vrijmoedigheid. Ook mensen die normaal gesproken geen twee woorden kunnen zeggen. Iemand die werkelijk door Gods geest bearbeid wordt, gemeente, die zal toch eens wel eens niet na kunnen laten om toch te nodigen. En goed van God te spreken, al is het stamelend, en al is het misschien met kromme zinnen, al is het misschien maar met weinig woorden. Maar hoeveel zijn er niet die juist door eenvoudige woorden, gesproken door een eenvoudig mens, gelokt werden. Die een voorbeeld zagen van Gods zaligheid in een eenvoudige opa, in een ongeletterde oma. Maar aan wie duidelijk te zien was, hij of zij is met Christus geweest. Hij of zij is getrokken uit die duisternis van alles wat ze gedaan heeft en gebracht tot dat wonderlijke licht van zijn genade. En dat er zo van een leven, een eenvoudig leven uitgaat, dat getuigenis. Wie heeft nou lust om de Heere te vrezen? Het Allerhoogste, het eeuwige goed. En die vrouwgemeente die mocht zo getuigen. Als dat nou zo is, dat alles wat ik gedaan heb. En de mensen uit Sichar wisten dat. Als het nou voor mij kon, dan kan het voor jullie ook. Je zonden kunnen nooit te groot zijn. Je kunt nooit te lang gezondigd hebben. En je hoeft helemaal niks mee te brengen. Dat had ze wel geleerd. Je hoeft geen Gerizim te beklimmen. Je hoeft geen Jeruzalem, de berg Sion niet op te gaan. Je hoeft niks mee te brengen, want je hebt niks. Gemeente, mag ik misschien iets vertellen wat mij van de week trof? Ik moest een rekening inleveren. En die was veel duurder geworden dan aanvankelijk gedacht werd. En ik zei, nou, ik wil wel wat bijleggen. Ik wil ook meebetalen. Nee, zei die ander, stuur de rekening maar. Het komt goed. En is het geestelijk nou ook niet zo, gemeente? Als ik kijk naar mijn rekening, naar mijn schuldenregister, dan denk ik, dat is veel te duur. Heere, zal ik maar wat meebetalen dan? Zal ik ook maar wat geven? En wat zegt de Heere nou in zijn woord? En wat heeft hij tegen deze Samaritaanse vrouw laten blijken? Stuur de rekening maar. Heel je zondenregister. Het komt goed. Daar heeft hij zijn leven voor afgelegd. En de dure prijs van zijn bloed voor gegeven. En daarom kunnen zondaren zoals de Samaritaanse en David het zeggen. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is. Bent u dat? Ben jij het heilspoor kwijtgeraakt? Door je zonde? Door je aardsgezindheid? Bent u bekommerd geworden vanwege die zonde en zit je met de vraag, en hoe moet het nou met mij goedkomen? Al die zonde, het is zo hopeloos met mij. Stuur de rekening maar, zegt David. Het komt goed. Dan zal de zondaar moed scheppen uit mijn behoudenis. Amen. We eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wat zijn deze woorden toch vol van evangelie. En u weet wie er in de bank heeft gezeten. En die deze woorden zo heeft mee mogen zingen. Vergeef mij toch mijn schuld. Opdat ik straks weer mag zingen van uw heilig recht gepaard met goedheid. U weet van hen die tobben met hun schuld en hun zonderegister. Ach, dat ze dan vrijmoedigheid mogen krijgen. Genodigd door de Samaritaanse. Genodigd door David. De Christus aangeprezen en aangewezen. Om te komen en te gaan. In hun zonden, in hun ellende, tot u zich ter genezing te wenden. Heren, wilt u zelf de rijen doorgaan en de harten aanraken, want wij hebben allemaal hetzelfde nodig. Bewaar ons ervoor, heren, dat we zo makkelijk weer terugkeren naar de watervaten. Of toch weer terugkeren tot die mannen, tot de zonden. Heer, u laat het toch in uw woord weten, al mogen we komen zoals we zijn, we mogen niet blijven zoals we zijn. De zonde te haten en te vlieden. Geef ons zo werk mee, Heer, in de week van voorbereiding. Oefeningen van het waarachtig geloof. Onderzoeken van uw woord. De binnenkamer bezoeken. En u als een waterstroom aanlopen. O God, wees mij de zondaar genadig. Dan laat u zich niet onbetuigd, Heer. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. Heilig zo het woord in onze harten. Ga met ons mee deze week in. Wees u met de hele gemeente. Het bijzonder bidden we u voor Jochem en Sarah, die aanstaande donderdag elkaar het jaarwoord geven. Als u het geeft, wees met hen, met hun familie. Geef ons een gezegende dag. Een dag waarop u betoont dat u van hen af weet en hen uw zegen wil meegeven. We bidden u, Heren. Ook voor de jongeren die misschien nogal bezig zijn met de examens of een uitslag aan het verwachten zijn. Sterkt u ze en ondersteunt u ze. Wees met de kinderen op school, de vaders en de moeders in de gezinnen, het werk in de maatschappij of in het ambt. Heren, bewaar ons allen voor ongelukken en voor een onverwachte en onverzoende dood. En help ons in alles, Heren, ook als er misschien wel moeilijke dingen gebeuren in het leven. Moeilijke gesprekken deze week, waar we tegenop zien. Uitslagen die verwacht worden, onderzoeken die moeten worden ondergaan. U weet van alles af. Heren, dat we ons met ziel en lichaam in leven en sterven aan u mogen toevertrouwen. En hoort u onze gebeden om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 66, het 8e vers. Komt, luister toe, gij Godgezinden, het 8e van 66. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.